vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Tot hier lezen we in Gods woord. We zingen straks na de verkondiging opwekking 818. Op die dag. Gemeente, deze geschiedenis. Ik denk wel eens van, dan woon je in Maassluis of ergens in de buurt van Maassluis bij Rotterdam. Met al die industrie, met al die wegen, met al die mobiliteit, al die techniek, al die drukte. En dan gaan we ons met kerst richten op bijna een kneuterig momentje. Heel klein is het allemaal. Een meisje en een oude vrouw ergens in het platteland van Israël. Het is allemaal niet zo groot wat hier gebeurt. Oké, er verschijnt een engel. Maar dat vinden we ook best wel moeilijk tegenwoordig. Engelen, bestaan die dan? Dat is toch fantasie vooral? En die engel die was eerder ook al aan Zacharias verschenen in de tempel. Maar nu in Nazareth, een dorpje dat je moet opzoeken op de kaart van Israël ergens. Hij verschijnt bij een meisje thuis. En het valt gelijk al op hoe God kiest voor iemand die niet in de spotlight staat. Gabriel ging eerst nog naar een invloedrijk persoon, een priester in de tempel, maar nu niet. Het is geen beroemdheid, het is geen influencer. Het is helemaal niet groot, het is juist klein. En dat kun je heel vaak zeggen bij God. Wat merk je van God? En waarom pakt hij deze wereld niet even groot aan? Zoals Trump het wil. Oorlogen beëindigen binnen 24 uur. De economie even een mega impuls geven. Ministeries van de regering opheffen. En zo de overheid kleiner maken. Bam, bam, grote klappen. God werkt anders. Hij stuurt zijn engel niet naar de keizer in Rome, maar naar een meisje in Nazareth. Weet je, zo mag je God leren kennen. Zo mag je van God gaan houden. God is geen Trump. God is God. Hij is de Allerhoogste. En hij doet de kleinste dingen. En vandaag gaan we kijken naar twee vrouwen. Elisabeth en Maria. Allebei zwanger. Bij Elisabeth kon dat eigenlijk al lang niet meer. En bij Maria kan het eigenlijk nog niet. En beide ervaren ze een wonder van God. God heeft deze vrouwen in beslag genomen. En dan ontmoeten ze elkaar. En dan wordt het echt. Elisabeth mag het dan voelen, ervaren. Mijn zoon is echt de profeet, de laatste profeet voor de Messias. En Maria mag merken, ik ben nu echt zwanger. Mijn kind wordt begroet door een profeet die nog niet eens geboren is. Zo klein is het. En daarom zeg ik, God doet grote dingen in kleine mensen. In Lucas 1 heb ik de neiging om mijn schoenen uit te doen. Ik heb ook heel lang wel gehad bij Lucas 1 van, wat een gedoe allemaal voordat Jezus geboren wordt. Maar het is allemaal zo pril, het is zo mooi en zo fijnzinnig. Wat een wonderlijke dingen. Engelen verschijnen, twee vrouwen worden zwanger en die ontmoeten elkaar en dan gebeurt er natuurlijk wat. Ik kan er allemaal een beetje trots boven gaan staan. Ach, onze wereld is veel verder. Wij hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Het zijn kerstverhalen, maar die kunnen we wel overslaan. Maar als het wel waar is, dan is het spectaculair. Dan is het heilige geschiedenis waar je eerbiedig mee omgaat. Heilige geschiedenis die zich voltrekt in kleine mensen. Eerder was Gabriel nog verschenen aan Zacharias. In de tempel. En de tegenstelling met de plek waar hij nu verschijnt is groot. Nu verschijnt hij in een onbeduidend dorpje in Galilea. In het huis van een meisje. Die uitgehuwelijkd was aan een man die Jozef heet. Een afstammeling van David. In de tempel was het nog groot. Een publieke plek. Daar stonden mensen buiten te wachten. Maar hier is het klein. Hier merkt helemaal niemand iets van. Het is in het huis van David. Het is bovendien nog een tragisch verhaal. Vroeger was Davids huis groot. Wist iedereen waar het was. Lette iedereen op de koning die daar zat. Maar nu is het vergane glorie. Als God aansluiting zoekt bij dat koningshuis, dan moet hij naar Nazareth, naar dat huis van het jonge meisje. Er is niks meer van die oude glorie. Israël is de ballingschap nooit te boven gekomen. Het oordeel heeft lijkt wel definitief zijn stempel op het volk gezet. Maar daar mag de engel grootse dingen aankondigen. Want bij die verschijning van Zacharias, daar was al iets duidelijk geworden. De grootste moest nog komen. Zacharias zou voor God uitgaan, had de engel gezegd. Dus het was vooral opletten op wie er na die zoon van Zacharias zou komen. En als er dan weer iets gebeurt, weer een engel, dan mag je opletten. En dan staat er, in de zesde maand van Elisabeth, zond God de engel naar Nazareth. Gabriel komt naar dat onbekende, onbelangrijke Nazareth, maar God zond zijn engel. God doet het bewust zo. En dan valt hij daar met de deur in huis. Gegroet Maria, nou dat zei je altijd. Maar daarna kwam het. Je bent begenadigd. De Heer is met je. Stel je dat maar voor. Dat God in de hemel zijn plan bekend heeft gemaakt aan die engel Gabriel. En dat andere engelen ook aan het luisteren waren. Wat krijgt die Gabriel voor een opdracht? Wat gaat God zeggen? God gaat zijn plan bekendmaken. Dat plan wat wij nog niet weten, wat niemand weet behalve God zelf. Maar nu gaat het gebeuren. Gabriel wordt gestuurd naar een jong meisje in Nazareth. Zullen ze zich in de hemel ook niet verbaasd hebben? Oké, alles is mogelijk bij God. Maar dit is echt wel heel bijzonder. Wat wil God hiermee? En als Gabriel dan bij Maria komt, dan hoor je in zijn begroeting nog dat hij naar adem zit te happen. Het zijn de geheimen waarvan Petrus schreef dat de engelen daarin zelfs graag zouden willen doordringen. Die begeren daarin een blik te slaan. En dan gefeliciteerd Gabriel Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. En waarom is ze te feliciteren? Omdat God die teloorgang van Israël, de ballingschap en daarna was het nooit meer echt iets geworden. Het oordeel drukte steeds nog een stempel op dat volk. God gaat er iets aan doen. God gaat iets nieuws doen. Er komt weer een lijn omhoog. En kennelijk gaat er dan iets gebeuren dat typisch is voor vrouwen. Want Maria is gezegend onder de vrouwen. Niet onder de mensen, maar onder de vrouwen. Ze krijgt een unieke moedertaak. En ze moet niet bang zijn. Want de Heer is met haar. En zo vertelt de engel over Gods plan. Maria wordt zwanger. Ze zal een zoon krijgen. En ze krijgt ook een indruk van de grootheid van haar zoon. Hij zal van de mensen erkenning krijgen als zoon van de Allerhoogste. Dat zijn woorden die van alles oproepen. Zoon van de Allerhoogste. Zoon van God. Christenen lopen dan soms gelijk daarmee weg. Zie je wel, hij is de zoon van God. En dan zegt een ander, heb je misschien wel eens op een bijbelstudie gehad. Ja, maar vroeger werden allerlei mensen godenzonen genoemd. De keizer was ook een godenzoon. En ze noemen tegenwoordig Ajaciden, tot voor kort misschien wel ook nog godenzonen. Ja, dus dat wordt voor heel veel mensen gebruikt. Maar het is goed om zo'n woord onder niet gelijk mee naar een Ajax-Feyenoord twist te lopen. Of met een hele discussie over was Jezus nou de zoon van God en hoe dan. Laat het eens even in de Bijbel klinken. Als die engel zegt hij zal zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Dan gaat het over die eeuwige zoon van David. Dat was in 2 Samuel 7 in het Oude Testament aan David beloofd. Eeuwig zal er iemand uit jouw huis op de troon zitten. En jouw troon zal nooit wankelen. Dat had de profeet Nathan tegen David gezegd. En dat zie je nu waar worden. En daarvoor zal de Heilige Geest over Maria komen. Over Maria komen. Dat is eigenlijk een beetje wat je vroeger in Genesis 1 ziet. Het eerste vers van de Bijbel. De Geest van God zweefde over de oervloed. Dat was niet een beetje dom zweven. Maar dat, ja, de zweven is ook niet dom trouwens, maar dat was niet zweven alleen maar. Maar dat was zeg maar die schepping, die oervloed in ogenschouw nemen en die oervloed in beslag nemen om daar een nieuwe schepping van te maken. En zo zweeft de geest als het ware ook over Maria. Hij neemt haar in beslag. Hoef je niet aan seks te denken, maar aan schepping. Een scheppende God. En dat is ook wat later in Handelingen 1 staat, wanneer Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen als hij naar de hemel gaat. Dan zegt hij, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen. Nou, dat is precies hetzelfde woord als de Heilige Geest over u komt. Zo kwam die ook op Maria, zo komt die ook op de discipelen en zo komt die ook op jou. De Heilige Geest zweeft over jou. Om jou in beslag te nemen. Om jou in dienst te nemen. En zo zal de Heilige Geest haar overschaduwen, haar beschermen. Zoals de wolk vroeger het volk beschermde in de woestijn. En als laatste verwijst die engel Maria naar Elisabeth. Want Maria is natuurlijk verbaasd. Hoe kan ik zwanger worden? Wat is dit? Wat zullen de mensen wel niet van me denken? Wat is er allemaal door haar heen gegaan? Maar de engel zegt, je hebt ook een tante, Elisabeth. Die is ook zwanger. Alsof ze nog niet verbaasd genoeg was. God kan een onvruchtbare, oude vrouw even goed zwanger maken als een nog niet seksueel actief meisje. Dat is de hemelse vanzelfsprekendheid. Want de Heilige Geest komt over haar en dan gaat God iets scheppen op zijn manier. Ongelooflijk voor een sterveling. Maar bij God is niets onmogelijk. En Maria, die is overrompeld. Maar ook aangesproken. Heer, laat het maar gebeuren zoals u het wil. Sarah lachte nog. Zacharias geloofde het niet. Maria stelt zich beschikbaar. En zo heeft Gabriël zijn doel bereikt. En hij laat haar alleen achter en gaat terug naar de hemel. Hoe kun je recht doen aan wat hier wordt verteld? Moeten we allemaal onze stropdas afdoen, onze schoenen uit? De handen opheffen, God aanbidden? Veel in mij zegt dat het niet kan wat hier staat. Maar God schrijft heilige geschiedenis. En let op, dat meisje dat gaat dan naar haar tante. En als ze bij haar tante binnenkomt, dan begroeten ze elkaar. En dan is daar niet alleen een tante en een nichtje. Dat ook. Maar hier ontmoeten ook de Messias en zijn profeet elkaar. Maria die te horen had gekregen dat ze zwanger zou worden. Als ze bij tante Elisabeth binnenloopt, dan krijgt ze te horen dat ze zwanger is. De meest gezegende ben je van alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Je had nog geen zwangerschapstest, maar kennelijk was aan Elisabeth al verteld dat het was gebeurd. En zo begroet ze Maria als de moeder van mijn Heer. Gezegend is de vrucht van je schoot. Ja, en daar kan ik eigenlijk alleen maar eerbied bij voelen. Wat is dit heilig? Zo mooi wat God doet in gewone mensen. En tegelijk mag ik het ook naar mezelf halen. En dat mag je zelf ook doen. De kerk mag zeg maar een oefenplek zijn om deze dingen niet alleen maar als mooie geschiedenis te zien van vroeger, maar om weer te realiseren, de Heilige Geest die over Maria kwam, die komt ook over mij. De Heilige Geest die Maria in beslag nam om iets nieuws in haar te scheppen, die komt ook in mij en in jou. Jezus leeft ook in ons. En dat is eigenlijk net zo gewoon in een onbekend dorpje gebeurd. Of in een onbetekende plekje in deze wereld. Op een moment dat niemand het in de gaten had wellicht. Maar God kwam over je, de Heilige Geest. En jij mag ernaar op zoek gaan. En je mag je door hem in beslag laten nemen. En net als bij Maria en Elisabeth. Als wij elkaar begroeten, dan mag het daar ook over gaan. Hoe werkt God in jou? Hoe is de Geest over mij gekomen? Daarvoor heb je elkaar. God stuurt Elisabeth en Maria naar elkaar toe. En dan is jouw verhaal misschien wel heel klein op wereldschaal. Maar zo werkt God ook. En omdat het zo persoonlijk is en zo diep, zo teer, is het ook waanzinnig mooi. Groter dan groot. Hoe mooi is dat? Ja, het is niet altijd mooi trouwens. Want diezelfde geest, die liet Maria jaren later ook staan bij het kruis waar haar zoon aan hing. Dat moest ook. En toen was het niet ineens een ander verhaal. Het was datzelfde verhaal. Datzelfde verhaal. Dat is het allermooist. Maar soms ook het allerzwaarst. Het is lijden met Christus. Dat ook. Door afbraak. Door verdriet. Gesnoeid worden. Op weg naar de vernieuwing. Het begint heel erg klein. Het begint op stille plekken waar niemand op let. Maar het is er en samen kun je het zien. En uiteindelijk zal het allergrootste zichtbaar worden wanneer Jezus terugkomt. Om ons te ontmoeten en ons mee te nemen naar zijn vader. En het was toen een ontmoeting tussen Elisabeth en Maria. Het kan nu een ontmoeting zijn tussen ons. En straks is het een ontmoeting tussen de vader en ons. En zijn zoon. En dan komt alles aan het licht. Alles is dan nieuw. Het hele leven is dan opgetild tot een hemels niveau. Dan ontmoeten we niet alleen elkaar, maar ook Jezus en zijn vader. En dan ontmoeten we al die anderen die boven zijn. En dan zal blijken dat alles wat God gezegd heeft en alles wat hij gedaan heeft, hoe klein ook, dat het waar is en werkelijk. Amen, ja, amen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat het in het leven uiteindelijk draait om u. Niet om onze drukte, niet om onze cultuur, niet om onze verworvenheden, alles wat wij in de lucht houden. Het draait om u en om wat u belooft, wat u schept, wat u doet. Het draait om uw plan. Dank u wel dat kerst ons daar weer op een heel bijzondere manier bij stilzet. Hoe bijzonder, hoe heilig deed u dat in Maria en in Elisabeth. Dank u wel dat uw grote beloftes ook heel klein en persoonlijk uitwerken in ons. En dat we in ontmoetingen bevestigd mogen worden. Dat we bij elkaar ook mogen zien. Wilt u ons fijnzinnigheid geven? Om op te merken waar u mee bezig bent. In onszelf, in elkaar. En dat we in kringen en in allerlei ontmoetingen kunnen opspringen van blijdschap. In gezang uitbarsten. En de bemoediging en de bevestiging krijgen die we zo nodig hebben. Want er zijn vaak zo weinig dingen in het leven die spreken van u. Tenminste, zo zeggen wij het heel gemakkelijk. En dan kijken we ook langs een heleboel dingen heen. Help ons, God. We vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Voordat we ons slotlied gaan zingen, mag ik jullie uitnodigen voor ministry. U kunt zo dadelijk voor u laten bidden. Dat kan dan persoonlijk. Deze hoek, hè? Ja, hier in de hoek kan dat. Er staan er straks twee mensen klaar.